Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hey, dit is Misha van NRC Vandaag. Voor we beginnen nog even dit. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Surf dan naar nrc.nl/nrcvandaag voor een aanbieding. Met een NRC-abonnement kun je al onze artikelen lezen en natuurlijk alle podcasts luisteren. En dan nu, snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Dit is Marteling, tweette VN-rapporteur Niels Meltzer met daarbij een video van een hardhandig politieoptreden vorig jaar bij een coronademonstratie in Den Haag. Hier moet onderzoek naar gedaan worden, zei hij. De Nederlandse politie reageerde verontwaardigd. Waar bemoeit de VN zich mee? Marcel Hane schrijft al jaren over de politie en ziet personeelstekorten en oplopende frustratie. Wat is hier allemaal aan de hand?
Ja, daar wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Kom, hierheen.
Ja, het was nog een alarmerende tweet die de VN-rapporteur tegen marteling van de Verenigde Naties publiceerde. Hij zei, urgent. En dan begint hij te vertellen dat hij sinds de moord op George Floyd in Amerika, 2 jaar terug, niet zulke disgusting, niet zulke walgelijke politiebrutaliteit heeft gezien als die hier in Nederland heeft waargenomen. En hij vindt dat de Nederlandse politie zich heeft schuldig gemaakt aan marteling, the crime of torture. This savagery must stop here and now. Ja, hij schreef moord en brand. En dat kwam nogal rauw binnen bij de politie.
En Niels Meltzer, de VN-rapporteur voor marteling, reageert hier op een video die is genomen in maart bij een coronademonstratie in Den Haag. Ja, het gaat er hard aan toe. Wat zien we op die video?
Ja, daar zie je een totaal uit de hand gelopen aanhouding waarbij 2 à 3 agenten met de wapenstok inhakken, langdurig op een demonstrant. En dan als toetje wordt ook nog de diensthond ingezet die demonstrant ook te pakken neemt. Buitensporig veel geweld.
En wat vindt hij dat er moet gebeuren? Of wat wil hij teweeg brengen met deze tweets?
Hij vindt dat deze martelingen moeten worden onderzocht en dat er vervolging moet worden ingesteld tegen de mensen die klappen hebben uitgedeeld, die de mishandeling gepleegd hebben, maar ook tegen de leidinggevenden die daarvoor verantwoordelijk zijn.
Ja, de Nederlandse politie wordt hier direct aangesproken. Er moet een onderzoek naar worden gedaan volgens deze VN-rapporteur. Hoe reageerde de Nederlandse politie daarop?
Nou ja, de Nederlandse politie reageerde buitengewoon gepikeerd, verontwaardigd en ze vonden dat die Zwitser, want dat is het, die rapporteur, zich niet behoorde te bemoeien met de Nederlandse politie en dat het hier allemaal prima geregeld is en dat de politie zeker verantwoording zal afleggen als er iets misgaat en dat het ook gebeurt.
Nou, ik dacht, ik ga dat rapport opzoeken waar hij dat op baseert, die uitspraken. Alleen tot mijn verbazing is er geen onderzoek. Hij heeft het gedaan aan de hand van beelden. En in Nederland onderzoeken wij eerst zaken. En deze zaak is trouwens ook al voor de rechter gebracht. 2 collega's worden vervolgd. Dus ik vind dat nogal wat, dat je dat dan op deze manier doet.
En hij vergiste zich inderdaad in die zin dat juist een paar weken eerder, vorige maand december 2021, het Openbaar Ministerie al had kenbaar gemaakt dat 2 van die agenten uit dat filmpje over de politiegeweld in Den Haag inderdaad al vervolgd worden strafrechtelijk.
Ja, dus je hebt aan de ene kant die VN-rapporteur die zegt dat er sprake is van marteling. Of ja. Politie vindt het overdreven. Die beelden die we zien zijn ook wel heel erg shocking. En er zijn steeds meer protesten rond corona en andere onderwerpen. Heeft deze Niels Meltzer een punt, denk jij?
Ja, je ziet dat er zeker in deze tijd van pandemie, corona, verruwing sprake is. Er zijn demonstraties die gierend uit de klauwen lopen. In Rotterdam is in november een bijeenkomst geweest. Dat was op zich, leek het te gaan om een fatsoenlijk coronaprotest. En die bijeenkomst of demonstratie werd gekaapt door van die defendgroepen. Dat zijn jongeren die met bivakmutsen op, goed vermomd, eigenlijk alleen maar uit zijn op het rellen en op het werpen van stoeptegels naar politieagenten. En aan de andere kant zie je dus ook een verharding bij de politie. Er wordt wel geklaagd bij de politie dat al die filmpjes die met tweets verspreid worden of allerlei sociale media, dat die uit de context zijn gegrepen en dat je alleen het moment ziet waarop die politie ingrijpt en niet het geëtter ziet wat eraan vooraf gaat van de kant van demonstranten. Maar zelfs dan nog kun je zien dat ook al hebben die demonstranten misschien de vreselijkste verwensingen geroepen naar de politie, dat er keihard wordt ingegrepen.
Ja, want hoe zit het eigenlijk bij de politie? Want de politie mag geweld gebruiken, maar wat zijn de regels daaromheen? Wanneer mag het wel, wanneer mag het niet? Wanneer word je vervolgd uiteindelijk?
Ja, de politie heeft het geweldsmonopolie in Nederland. En als iemand niet luistert naar de instructie die de politie vaak bij herhaling geeft van ga u verspreiden, u mag u zich niet ophouden op het museumplein, loop weg. En als je dat dan toch niet aan voldoet, dan mag de politie geweld gebruiken om alsnog het doel te bereiken. En dat geweld, dat moet dan, zoals het heet, proportioneel zijn. Met andere woorden, je moet niet onmiddellijk een demonstrant met pepperspray belagen als je hem ook met een duwtje kunt bewegen een andere kant op te lopen. Maar ook op dat gebied zie je wel een verruwing. Ik sprak een politieagent die zei, toen hij in de jaren 80 begon te werken bij de politie, had hij een gummiknuppel. En dat, zoals hij het vertelde, ja, dat had ongeveer de slagkracht van een afwasborstel. Maar tegenwoordig heb je wapenstokken die ook uitschuifbaar zijn. En die echt, ja, dat is alsof je met gewapend beton kunt inmappen op mensen. En veel van die filmpjes die je nu ziet, de ernstigste misstanden zijn toch, en dat is ook toch een betrekkelijk nieuw verschijnsel, is dat, ja, in mijn ogen misbruik van politiehonden. Die dus echt worden losgelaten op demonstranten. Van je denkt, ja, dit is echt zo ernstig. Dat levert zoveel letsel op. En agressie van de tegenpartij weer. Er was vorig jaar een documentaire van Zembla waarbij je de agenten een politiehond ziet werpen in een voertuig. Er zit een man in een voertuig die niet naar buiten komt.
De politiehond is erbij gehaald. En dan escaleert het.
Ja, die man wordt echt gruwelijk te grazen genomen. En zelfs in zo'n geval is geen vervolging ingesteld. De agent die dat deed, heeft daar geen last van gehad. Dus dat geeft wel aan dat je het wel heel bond moet maken, wil je als politieman last krijgen voor het geweld dat je toepast.
En de politie mag dus geweld gebruiken, maar daarbij wordt altijd de toevoeging gedaan proportioneel geweld. Maar wie beslist of dat proportioneel is? Is dat de agent midden in die demonstratie of worden daar van tevoren afspraken over gemaakt?
Ja, in eerste instantie is een agent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. En als hij geweld gebruikt, dan moet hij dat melden. Na afloop moet hij dat intern melden bij de politie. En dan wordt er door een superieur naar gekeken. Dat is meestal ook een hulpofficier van justitie. En als die het gevoel heeft van ja, dit is eigenlijk niet, dit is ernstig, dit kunnen we niet zomaar laten passeren, dan meldt hij dat weer bij het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie kan dan uiteindelijk besluiten om te gaan vervolgen. En dat is hier dus ook, althans in twee gevallen gaat dat nu gebeuren. Maar dit is vrij uitzonderlijk. Over het algemeen wordt dat intern afgewikkeld.
Ja, dus je ziet eigenlijk die verruwing bij de politie, bijvoorbeeld met de inzet van ander soort wapens en politiehonden. Als we het vanuit de politie zouden bekijken, kan ik me ook voorstellen dat zij zeggen, ja, er zijn ook gewoon veel meer demonstraties. Het gaat daar harder aan toe. We moeten ook harder optreden.
Ja, voor de politie is het ook een hele moeilijke, lastige tijd, omdat zij het gezicht zijn geworden van de overheid die nu repressief moet optreden, omdat er zo'n pandemie is. En al die demonstraties die er nu zijn, dus er zijn bijvoorbeeld bijna elk weekend de demonstraties in Amsterdam of anders wel in Den Haag of zelfs allebei. Dat betekent dat agenten vaak vanuit de diepe binnenlanden van Nederland worden opgeroepen om een dag de rechtsstaat te handhaven en op het museumplein te moeten schoonvegen, omdat er te veel demonstranten lopen volgens de autoriteiten. En als je dat 5 weekenden achter elkaar moet doen, dan en je krijgt soms een stoeptegel naar je hoofd gegooid. Of je ziet politici oproepen dat je eigenlijk voor een tribunaal zou moeten verschijnen. Ja, dan doet dat wel wat met een agent. Dat is niet goed voor zijn geestelijke gezondheid. Ja, je ziet dus ook dat soms ook zelfs leidinggevenden echt gefrustreerd raken door het geweld wat ze moeten toepassen. Er dook in november 2021 een filmpje op dat toevallig gemaakt is volgens mij, waarin je een inspecteur van politie, ik weet dat omdat ik de man ken, vloekend en tierend ziet aflopen op een demonstrant die dan inmiddels in bedwang wordt gehouden al door een collega. En die roept, kanker Mongool, wat doe je met mijn stad?
Waar doe je dit? Kanker zo. Laat mijn stad met rust. Laat mijn stad met rust. Godverdomme, verdomme. Laat mijn wijk met rust. Dit is voor Gouden. Hier.
Ja, dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Dus aan de kant van de politie zijn er ook allerlei moeilijkheden door dat er zoveel demonstraties zijn.
Ja, want vergeet niet die ME'ers die je dan ziet optreden bij zo'n demonstratie. Dat zijn gewone agenten die normaal gesproken jouw aangifte opnemen of je fietsendiefstal onderzoeken. Ja, dan heb je trouwens wel heel erg veel geluk. Maar die het gewone politiewerk doen en die zich dan voor de gelegenheid in een gevechtsuniform moeten hullen om de orde te bewaken. En ja, we hebben in Nederland een betrekkelijk softe politie. Er is geen militair apparaat die gewend zijn om erop op los te knuppelen en zo. En als je dat dan toch opeens zo aanhoudend moet doen, weekend na weekend, terwijl je normaal gesproken met je partner en kinderen een leuke boswandeling maakt, dan heeft dat wel effecten op het moreel van de troepen, zeg maar. Ja, bovendien is het ook nog eens zo dat dus doordat veel agenten nu moeten worden ingezet voor begeleiden van demonstraties, om het maar eens netjes te zeggen, dat leidt dus tot tekorten, want dan betekent dat ze dat compenseren door de week en dus niet jouw aangifte kunnen opnemen van fietsendiefstal. Maar bovendien zijn er ook wel tekorten bij de politie, doordat er gewoon ontzettend veel agenten de komende jaren met pensioen moeten en moeten worden vervangen. Er is bij de politie wat dat betreft slecht gemanaged. De gemiddelde leeftijd is heel erg hoog. Dus de komende 5 jaar gaan er ongeveer 17.000 Nederlandse agenten met pensioen. Dat is ongeveer 1/3 van het totale aantal. En dat moet allemaal worden vervangen. Er zijn ook versneld allerlei opleidingstrajecten bij de politieacademie om te zorgen dat er genoeg nieuwe aanwas is. Maar voorlopig nemen de tekorten meer toe dan af.
Ja, Marcel, dus heel veel frustratie bij agenten, bij ME'ers. En een tekort ook bij de politie. Er speelt echt van alles. De afgelopen jaren komt de politie sowieso vaak in het nieuws. Met niet heel erg positieve berichten. Wat gaat er allemaal mis?
Ik schrijf al vrij lang over de politie, al vele jaren. Maar een van de nieuwste verschijnselen die ik zie is het gebruik van appgroepen bij de politie. Waarbij ze bijzondere eigenaardige conversaties ontwikkelen. Een van de eerste appgroepen waar ik achter kwam was in Den Haag ook. Daar had de politie een appgroep die ze Marokkanenverdelgers noemde. Marokkanenverdelgers, dat kwam van de diensthonden. Die noemden ze eigenlijk de Marokkanenverdelgers. Als ze die inzetten, dan gebruiken ze dat. Maar ze hadden dus ook een appgroep die ze zo noemden, volgens 2 klokkenluiders bij de Haagse politie die ik gesproken heb. Dan zie je dus bijvoorbeeld een in dit geval Marokkaanse arrestant die klappen krijgt van de politie en daardoor slecht loopt, waggelend door het cellenblok gaat. En dat hebben ze dan gefilmd en dat filmpje delen ze dan weer in de appgroep en zo. En niet alleen in Den Haag had je dat, maar ook in Rotterdam had je een appgroep, die heette de Jan Smit appgroep, waarbij agenten verdachten uitmaakten voor allerlei racistische praat.
Ze waren bijvoorbeeld met elkaar aan het appen nadat ze een filmpje zagen van een witte jongen die door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar werd geslagen in Spijkenisse. En vervolgens werd er door de agenten in de appgroep van alles gezegd over de daders. En dingen die genoemd werden waren bijvoorbeeld kankervolk, kut-Afrikaan en pauper-allochtonen op wie ze zouden willen schieten.
Ja, want wat zegt dit over de cultuur binnen de politie? Het klinkt ontzettend racistisch.
Ja, en dat is het. Dus het is racistisch. En wat ook opvalt is dat die appers over het algemeen vrij uitgaan. Dus bijvoorbeeld die Marokkanenverdelgers in Den Haag, die hebben als sanctie gekregen dat ze zijn overgeplaatst naar Gouda. Dus daar werken ze nu. In Rotterdam heen een flink aantal agenten die dus racistische taal bezigde in hun Jan Smit-appgroep, die hebben de lichtste sanctie gekregen, een schriftelijke berisping. Voor die racistische taal wordt dan gezegd, ja, dat hebben die agenten onderling gebezigd. Dus dan is er geen sprake van discriminatie, want ze hebben tegen niemand geroepen. Ze hebben onderling van gedachten gewisseld. En dus gaan ze vrij uit. En het gekste doet zich voor, bleek onlangs in een strafzaak in de rechtbank in Assen, waarbij 18 agenten van Drentse in Drenthe, die hebben een appgroep die heet De Viezerts. En daarin delen ze met elkaar beelden van dierenporno en kinderporno. De belangrijkste agent die dat op zich geweten heeft is inmiddels ontslagen. De man die de meeste aanvoer leverde kennelijk. En aanstaande donderdag wordt bekend wat voor straf die krijgt. Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 240 uur tegen hem geëist. Maar je gaat je dan toch afvragen, ja, wat gebeurt er nog wat we niet weten? Want veel van die incidenten met appgroepen bijvoorbeeld zijn per ongeluk aan het licht gekomen, doordat er andere onderzoeken liepen.
Ja, dit soort gedrag gebeurt in appgroepen, maar komt ook naar buiten en straalt ook af op de hele politie. En ik kan me voorstellen dat het niet erg goed is voor het imago van de politie binnen de samenleving.
Nee, het lijkt me rampzalig voor het beeld dat je hebt van de politie en het vertrouwen wat je dan hebt in het werk dat ze uitoefenen.
Hey, en Marcel, we begonnen deze aflevering met een tweet van Niels Melzer, de VN-rapporteur voor marteling. Hij wil dat er een onderzoek wordt gestart naar de politie. Komt dat onderzoek er ook?
Ja, dat is aan hem. En hij wekt de indruk dat hij dat inderdaad wil doen. En dat hij later dit jaar naar Nederland zal komen om dat onderzoek uit te voeren. De politiebonden, de gezamenlijke politiebonden, 4 stuks maar liefst, hebben eind vorige week een brief geschreven aan de Verenigde Naties in Genève. En ik heb die brief hier voor me en daarin, ja, klagen ze over het vooringenomen verdrag van de rapporteur Melzer, die ze eigenlijk ook niet willen ontvangen. Ja, ze zeggen letterlijk hier in de brief bijvoorbeeld, een nader onderzoek naar de wanpraktijk van de politie dus, is gezien de conclusies ook niet nodig, omdat de Nederlandse politie en overheid reeds zijn veroordeeld door hem. Terwijl hij dus geen enkel onderzoek heeft gedaan voordat hij tot zijn conclusies kwam. Met andere woorden, ze vinden die man een prutser en een activistische onderzoeker die in Nederland niet welkom is. Terwijl ik zou denken, ja, dat kan wel zijn. Er is heel veel aan te merken op de wijze, misschien activistische wijze, waarop die VN-rapporteur opereert. Maar je mag aannemen dat als er ook niks aan de hand is, dan zal dat uit dat onderzoek ook blijken. Dus laat die man binnen en behandel hem met alle egards en laat hem zien hoe keurig de Nederlandse politie werkt. Dan lijkt me er verder niks aan de hand.
En stel dat dit onderzoek er toch komt, waarschijnlijk komt het er. Wat is het gezag van zo'n onderzoek?
Ja, het hangt af van de kwaliteit van het onderzoek. Daar kan ik niet op vooruitlopen. Maar het heeft verder geen juridische consequenties. Het is gewoon een rapport. En die politievakbonden kunnen het straffeloos in de open haard gooien. Nederlandse politie trouwens ook. Er zijn geen sancties aan verbonden. Het is gewoon een rapport wat je serieus zou kunnen nemen. Maar het hoeft niet.
Ja, dus misschien is het een duidelijk signaal vanuit de VN. Een bepaalde berisping. Maar ja, juridisch zitten daar geen consequenties aan.
Het is een gele kaart, ja, maar nog geen rode.
Ja, en dit onderzoek, deze tweet van Melzer, deze discussie die er ontstaat, ook maatschappelijk, komt in een tijd dat er veel demonstraties zijn. Tekorten bij de politie is van alles aan de hand. Die demonstraties, dat wordt waarschijnlijk niet minder de komende jaren. Is er toch een teken aan de wand dat de politie hier de komende tijd anders mee om zal gaan? Of houden ze voet bij stuk en vinden ze dat ze gewoon hun werk goed doen?
Tot nu toe is er niet veel beweging en zie je eigenlijk alleen maar een verdere verharding en polarisatie. Wat dat betreft zou het goed zijn, er zit nu toch een nieuwe regering, een nieuwe minister van Justitie, als die zou proberen bijvoorbeeld een dialoog tot stand te brengen met deze groepering. In de hoop dat je zo wat stoom van de ketel kunt krijgen en de gemoederen misschien wat tot bedaren weet te brengen. Ja. Met de knuppel ga je dit niet winnen.
Dankjewel, Marcel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Gabrielle Ader, Wijke van Kolwijk, Jennifer Patterson en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, morgen weer.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.